Het is vandaag 6 januari en 6 januari is in de christelijke traditie drie koningen. Drie koningen die een ster hadden gezien en op reis gingen om aan de pasgeboren Jezus geschenken aan te bieden en eer te betonen. En dat was voor mij het bruggetje om het vandaag over Dana te willen hebben. Dana is vrijgevigheid. En zoals steeds hoort Dana bij een rijtje. De eerste 300 jaar werd de leer van de Boeddha mondeling doorgegeven. En mensen hebben dus alles in rijtjes benoemd en geleerd, zodat het makkelijk te onthouden was. En Dana hoort in een rijtje van 6, de 6 paramita's, 6 deugden. En dat zijn dan vrijgevigheid, discipline, geduld, verdraagzaamheid, energie en vastberadenheid, meditatie en wijsheid. En die woorden deugden of vrijgevig zijn, dat wordt soms ervaren of gehoord als een plicht. Zo moet het, zo hoort het, zo zou het moeten zijn. En het woord vrijgevig, daar zit vrij in. Nou, iets wat moet, wat een plicht is, dat is niet vrij meer. Dus het gaat ook over de intentie van het geven, wat maakt of iets daarna is of niet. En je kunt op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld, ik heb nog wat liggen. Ik heb nog wat over. En dat is goed genoeg voor jou. Ik wens mezelf iets beters, maar ik geef het aan jou. Dat is geen dana, voor de helderheid. Want dat gaat over macht. Dat is niet vrij gegeven. Een andere manier van geven is vaak als een koopman. Ik stuur jou een kerstkaart en dan verwacht ik wel dat jij mij ook een kerstkaart stuurt. Of ik geef jou iets, ik geef jou geld en dan verwacht ik wel dat jij mij hoogacht of dankbaar bent, dat ik daarmee aanzien krijg. Dus dan zit er ruil in het geven. En daarmee is het ook niet vrij. Je geeft iets en je verwacht iets. De manier van dana geven is royaal. En dan letterlijk en figuurlijk royaal. Le roi, de koning op zijn Frans, royaal, als een koning geven. Ik geef het beste wat ik heb, zoveel als ik kan missen. En ik hoef er ook niet iets voor terug. Dat is dana. En ook al verwacht je er niks voor terug, je krijgt er wel iets van. Als je op die manier kan geven, dan heb je de vreugde vooraf. Dat doet me altijd meteen aan Sinterklaas denken. Dat je het leuk vindt om iets bijzonders voor iemand uit te kiezen. Je hebt de vreugde van het geven zelf. En je hebt de vreugde erna, vervullende tevredenheid. De ervaring dat het goed is aangekomen, dat jij de actie hebt gedaan en dat je daar tevreden mee kan zijn. En daarna is een deugd, maar het is ook een oefening. Ik vind het zelf altijd heel bevrijdend dat het in het boeddhisme, zodra het gaat over leefregels, dat het dan wordt omschreven als ik onderneem de training om niet te doden of niet te stelen, of ik onderneem de training om vrijgevig te zijn. Dus dat betekent niet dat ik aan een plicht moet voldoen, maar dat ik daarin kan oefenen. Je kunt horen wat de bedoeling is en je kunt bij dat geven dus proberen om dat te doen. En het bijzondere is wel dat zodra je probeert om vrijgevig te zijn, dan zul je je gierigheid tegenkomen. Zodra je probeert om metta uit te stralen, kom je je boosheid tegen. Dat is nou eenmaal zo. En vooral als je het idee hebt van het zou zo moeten zijn, het hoort zo, dan is het heel lastig als je dat tegendeel ook tegenkomt. Terwijl als je ziet dat het een oefening is, dan hoort het dus bij de oefening dat je ook je krenterigheid kunt zien. Bijvoorbeeld het idee dat er niet genoeg is. Dus je wilt iets niet kwijt, want je kan het niet missen. Je wilt wel een groots gebaar maken, maar je ervaart hoe klein je bent eigenlijk. Dat is niet goed of fout, het is niet zondig, het is niet heilig. Maar dat is de staat van zijn van dit moment. En ik vind dat zelf altijd een enorme opluchting. Dat ik gewoon mag zijn zoals ik ben en dat ik mag oefenen. En zo'n woord, dana, vrijgevigheid, ja, het is een woord uit het Pali, maar op zijn Nederlands geld geven aan goede doelen, vrijwilligerswerk doen. Ik denk dat je voor jezelf allemaal wel voorbeelden weet van wanneer je iets gaf. Gewoon omdat je voelde van, dat is wat ik wil geven en de intentie is dat ik het vrij geef. Dat is dat ik daarmee iets goeds wil doorgeven zonder er iets voor terug te willen hebben. Bij dana wordt vaak gedacht aan geld. Maar het gaat eigenlijk over drie soorten dingen die je kunt geven. Het eerste wat genoemd wordt is het doorgeven van de dhamma. Nou, dat hoort dan bij mensen die meditatieleraar zijn. Maar dat hoort ook bij het doorgeven van de verdiensten van het mediteren. Dus soms, ik was op een retraite in Amerika en daar deden ze dan een ritueel aan het eind van de dag. Sharing your merits. Dat je je realiseert dat je door te mediteren verdiensten opbouwt en dat je die deelt. Dus het is net als een zin in de metameditatie, dat je uitdeelt wat je hebt verworven. Dat je de anderen het goede wenst. Dat je weet dat je voor jezelf gelukkig wilt zijn, dat je wijs wil worden, dat je een mededogend hart wil ontwikkelen en dat je dat ook aan anderen wenst, dat je dat ook wil delen. Dana kan bestaan uit materiële dingen, bijvoorbeeld eten of onderdak of geld. Eten en onderdak zijn wel typisch de Oosterse voorbeelden die daarbij genoemd worden. In Azië leven alle monniken en nonnen van de vrijgevigheid van de mensen eromheen. Iedere ochtend om 5 uur vertrekken de monniken met een bol, wat wel een beetje lijkt op zo'n klankschaal onder hun arm, op blote voeten, in een rij en gaan het dorp in of de stad in. En om 4 uur 's morgens zijn de vrouwen dus al begonnen met eten koken. En dat wordt dus 's ochtends vroeg aan de monniken uitgedeeld. En dat is een heel dagelijks dana ritueel in Azië. Ik heb het ook wel gezien. Het is gewoon heel bijzonder om te zien hoe mensen dus ook, hè, ik sliep in een klooster, dus maakte ook mee dat het dus een uur van tevoren al begint. Hè, het begint niet om 5 uur, nee, het begint om 4 uur, maar dan moet je dat eten dus eerst nog maken. En dan het ritueel van de monnik die langskomt, de mensen die iets aanbieden, de zegen die ze krijgen, het eten wat in die bol gestopt wordt. En dan wandelt hij weer verder en gaat naar de volgende. Dus dat is een heel zichtbaar iets daar, dat eten, dat dat dana is. Maar je kunt ook denken aan immateriële zaken. Dana kan ook bestaan uit tijd geven, aandacht geven, betrouwbaar zijn. Dus niet alleen iets wat je geeft actief, maar ook een houding. De ander de ruimte geven, zodat hij kan zijn zoals hij is. Door te geven ben je niet op jezelf gericht. En daar zit de tegenhanger, daarna is de tegenhanger van verlangen, van willen hebben. Van willen hebben van dingen, van willen hebben van aanzien, van willen hebben van positie. En bij daarna geef je dat juist weg, maak je juist de tegenovergestelde gebaar. En daarna is ook een houding die je kunt gebruiken tijdens het mediteren. Tijdens het mediteren komt er van alles langs en wat je doet is aandacht geven. En ook dat aandacht geven is vrij gegeven. Soms gebeurt het dat er onprettige dingen langskomen. En dan geef je het aandacht vanuit het idee dat je het weg kunt benoemen. Dat het dan zal verdwijnen. Dat is geen dana. En zo werkt het ook niet. Dus ook in het mediteren zelf werkt het als je iets aandacht geeft op het moment dat het vrije aandacht is. Zonder dat je er iets voor terug wil. Ook zonder dat je er bijzondere ervaringen voor terug wil. Zonder dat je een bepaald effect van het mediteren ervoor terug wil. Dat effect zal zeker komen, maar het maakt wel verschil dat als je ermee bezig bent, of je er op dat moment ook al mee bezig bent, dat het effect moet hebben. Het centrum kreeg een kerstkaart, die vond ik vanmiddag, van de Sui Renji Sangha. En op de achterkant staat een verhaaltje en dat gaat over dana, lucky me. Dus dat is meteen een mooie afsluiting van mijn praatje. Een hele kleine lettertjes. Dus. Ik wil jullie vertellen over Jitsu Bosatsu in de sneeuw. Lang geleden woonde in een klein dorpje in Japan een arme man met zijn vrouw die leefde van strohoeden maken. Omdat de velden ingesneeuwd waren, konden ze geen stro uit het veld gaan halen. Op een dag, vlak voor nieuwjaar, zag de vrouw dat ze bijna geen rijst meer hadden. De vrouw zette water op om het kleine beetje rijst wat ze hadden te koken, toen er een muis tevoorschijn kwam en die piepte: "Ik heb zo'n honger." "Arme muis," zei de oude vrouw. "Ach, we zijn er zo slecht aan toe dat zelfs de muizen in ons huis honger hebben." Omdat ze medelijden met het muisje had, deelde ze de kleine portie rijst met de muis. De volgende morgen sleepte de muis onophoudelijk stro aan. Zoveel dat de man en de vrouw genoeg hadden om wel 6 hoeden te maken. De man ging naar het dorp om ze te verkopen. Onderweg passeerde hij 6 Jitso-beelden. Ik stel me daar een soort Boeddha-beeldjes bij voor. Die Jitso-beelden die zagen er zo koud uit dat de man de sneeuw van hun kale bolletjes veegde en de hoedjes op hun hoofden zette. En zonder geld of eten ging hij weer naar huis en zei tegen zijn vrouw: "Ach, we hebben nog wel wat pikkels, we hebben nog wel een potje augurken en warm water om het nieuwe jaar mee te verwelkomen." Maar midden in de nieuwjaarsnacht klonk er een stem: "De nieuwjaarsbestelling, de nieuwjaarsbestelling." En voor de deur lag zoveel eten dat ze voor maanden genoeg hadden. En de man en de vrouw zagen nog net 6 van hun strohoedjes tussen de sneeuwvlokken verdwijnen.